Goeiedag en welkom allemaal bij een nieuwe episode van onze Spoedcast. We zijn al toe aan de laatste episode van het jaar ondertussen. En vandaag wordt het opnieuw een speciale episode. Bij mij zit tenminste één iemand van het vaste panel. Dat is Ben van Bijlen. Welkom, Ben.
Hey Cedric. Alles goed?
Zeker met jou.
Ja, tof hè. Ja. Absoluut. Ik heb er weer zin in.
Ja, ik ook, absoluut. Zeker omdat het voor de laatste episode van het jaar een speciale wordt, zoals ik al zei.
De Christmas episode.
We hebben een gast uitgenodigd en dat is nu Joris Franke. Joris, welkom.
Dag Ben, dag Cedric.
Dag Joris, welkom.
Heel fijn dat je erbij bent. Joris, waarom introduceer je jezelf niet eerst?
Dank u wel. Ik ben Joris Franke, dus ik ben te werken zelf als consulent forensische geneeskunde aan het UZ Leuven. Ik werk daar nog 30%, wat maakt dat ik op regelmatige basis eigenlijk de forensische wachten daar doe. Dat houdt in dat ik eigenlijk alle opdrachten die binnen de 24 uur van mijn wacht binnenkomen, eigenlijk ga proberen af te werken.
Ja, dus je bent wetsdokter.
Ik ben inderdaad wetsdokter.
Ja. Oké, en dat is meteen ook waarom dat we jou hebben uitgenodigd vandaag. Want deze episode gaat over het verdachte overlijden. Heel interessant onderwerp en heel erg relevant voor ons die regelmatig eens met de mug op interventie gaan. En helaas kunnen we niet iedereen redden. Sommige mensen zijn ook gewoon al overleden. En dan komt het natuurlijk erop aan om jullie werk een beetje te vergemakkelijken en jullie misschien ook niet te veel in de weg te lopen. Dat is natuurlijk niet het enige dat jullie doen, een verdacht overlijden. Misschien moet je je takenpakket eens kort toelichten. Wat doen jullie eigenlijk allemaal?
Het werk van de wetsarts is eigenlijk, in plaats van de geneeskunde om mensen te redden of te helpen, is het eigenlijk een vorm van geneeskunde in functie van justitie. Dat is de opsporing van alle criminele feiten. Dat kan gaan van moorden en de echte geweldplegingen. Maar soms gaat het ook wat ruimer. Dat kunnen feiten zijn die verband houden met drugsmisbruik, maar ook bijvoorbeeld verkeersongevallen waar een aansprakelijke derde is. En er ook opnieuw dus eigenlijk door justitie een onderzoek moet gebeuren en medische informatie moet bekomen worden. Als ik dat dan eigenlijk in verschillende categorieën ga opdelen, is natuurlijk het grootste gedeelte van ons werk het onderzoek van de verdachte overlijdens. Dat begint met een onderzoek ter plaatse. Als er iemand komt te sterven, is dat meestal in de thuissituatie of ergens openbaar, publiekelijk. Jullie hebben dan vaak het overlijden vastgesteld en dan wordt er rechtelijk geneeskundig bezwaar aangeduid en dan wordt inderdaad politie op de hoogte gebracht en in de laatste tijd of in de tweede fase komt dan ook de wetsarts ter plaatse. We gaan daar eigenlijk al een eerste inschatting maken van wat kan er hier gebeurd zijn. Is er hier mogelijk iets crimineel aan de hand? Of is het dan toch een natuurlijk overlijden of een zelfdoding? Als het een natuurlijk overlijden is, en dat is duidelijk ter plaatse na ons onderzoek van enerzijds de omgeving, sporen naar medicatie bijvoorbeeld, maar ook onderzoek van het lichaam uitwendig. Wat kunnen we al vaststellen? En dan kunnen we mogelijk zeggen van kijk, het gaat hier inderdaad over natuurlijk overlijden of een zelfdoding. Er is geen twijfel. Dan kunnen we zeggen van kijk, hier stopt het onderzoek. Dat is voldoende om de vragen te beantwoorden die politie heeft. Of we zeggen van kijk, het is hier onduidelijk. Het kan hier zowel nog een doding zijn, een moord, of een natuurlijk overlijden, maar ik heb eigenlijk onvoldoende argumenten om daar nu al tot te concluderen, dan zal er gevraagd worden om een autopsie uit te voeren. En die gaan we als wetsarts ook zelf uitvoeren. Die gebeurt meestal daags nadien. Het lichaam wordt dan in ons geval overgebracht naar Leuven. En daar kunnen we dan zelf de autopsie doen, die eigenlijk begint met het uitwendig onderzoek opnieuw, maar dan in ideale omstandigheden, met het licht dat aangepast is. Alle omstandigheden zijn daar. We kunnen het lichaam reinigen en alle verwondingen in detail bekijken. We gaan dan het lichaam openen, alle organen beoordelen, verwondingen die we uitwendig niet zien, maar wel inwendig, spierbloedingen, verschillen soms van de uitwendig vaststelbare kneuzingen, die gaan we beoordelen. We gaan ook stalen nemen voor toxicologisch onderzoek, voor microscopisch onderzoek, voor biochemisch onderzoek en DNA-onderzoek bijvoorbeeld. En dan in tweede tijd gaan we verder met dan eigenlijk het beoordelen van microscopisch onderzoek en interpretatie van alle onderzoeken die we bijkomend hebben aangevraagd. Opnieuw dat toxicologisch onderzoek, bijvoorbeeld radiologisch onderzoek. Die informatie komt tot bij ons. We gaan dat proberen, al die bevindingen samen tot één puzzel, één geheel te vormen met dan uiteindelijk de diagnose van een verdacht overlijden of dan toch een geruststellende natuurlijke dood. Ja. En dat is het grootste werk dat we doen.
Dat zijn dan enkel de verdachte overlijden. Dat geldt over de verdachte overlijdens.
Dat zijn inderdaad de verdachte overlijdens.
Dus niet al uw patiënten zijn overleden.
Nee, inderdaad. Het tweede grotere luik zijn inderdaad onderzoek van de levenden. Dat kunnen de verdachten zijn van een moord. Ook die moeten onderzocht worden. Waarom? Enerzijds om al stalen op het lichaam te nemen. Het onderzoek van iemand levend kan niet gebeuren door politie alleen. Dat is eigenlijk een medische daad. Zeker als er een bloedstaal moet genomen worden, als er DNA-stalen op het lichaam moeten afgenomen worden. Maar ook een beoordeling van de verhoorbaarheid. Kan de verdachte eigenlijk al verhoord worden op dat ogenblik? Of is die nog dermate onder invloed dat dat niet zinvol is? Dat gaan we eigenlijk dan inschatten en meedelen aan de bevoegde instanties. Maar we gaan ook kijken, heeft de verdachte zelf verwondingen opgelopen? We weten van iemand dat een scherp voorwerp, een mes gaat manipuleren, als hij in de aanval gaat, gaat vaak ook zelf snijwondes oplopen aan de handen. Dat gaat essentieel zijn om inderdaad misschien iemand te kunnen koppelen aan een daadwapen. Maar ook is die persoon fysiek ertoe in staat om bijvoorbeeld iemand om het leven te brengen, om een lichaam te verslepen. Die informatie kan later in een onderzoek cruciaal zijn. Dus we gaan eigenlijk proberen om zo volledig mogelijk de verdachte te beoordelen. Anderzijds hebben we niet enkel de verdachte, maar ook de slachtoffers van fysieke agressie, seksuele agressie. Die gaan, als het zwaardere feiten zijn, meestal naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Jullie hebben de taak als spoedarts, urgentiearts, om inderdaad patiënten te redden, te verzorgen. Wordt er gevraagd aan ons om ook ter plaatse te komen, niet om mee een patiënt te verzorgen. En wij gaan enkel een beoordeling maken van letsels die zijn vastgesteld. Dat kan basis zijn op klinisch onderzoek, maar ook op basis van radiologische beeldvormingsonderzoeken. Dat we inderdaad kunnen zeggen van, kijk, die fracturen die we zien bij het kind, die zijn hier pathognomisch voor inderdaad kindermishandeling, of die kunnen inderdaad typisch zijn voor een accidenteel gebeuren. Net hetzelfde bij iemand dat slachtoffer is geworden van een ballistisch trauma of scherp trauma, gaan wij niet het verschil maken om die patiënt te behandelen of instructies geven van, je moet het zo doen. Nee, wij gaan wel terugkoppelen aan politie van, kijk, het is waarschijnlijk dat soort daadwapen dat men naar op zoek moet gaan. Een mes met eenzijdig lemmen, tweezijdig. Die informatie gaan we eigenlijk al proberen op die moment heel in die acute context al mee te geven om het politioneel onderzoek te laten starten.
Ja, dus een beetje een essentiële link tussen de geneeskunde enerzijds en het gerechtelijk onderzoek anderzijds.
Ja, want soms gebeurt het inderdaad dat politie wel al wat medische informatie heeft gekregen. Maar zij zijn niet medisch geschoold, dus zij weten ook niet altijd goed van hoe moeten we dat nu koppelen. Wat wil een subdurale hersenbloeding zeggen? En wat is het verschil met een subarachnoïdale? Kan dat een verschil maken in een trauma of een natuurlijke bloeding? Dus wij gaan proberen dan eigenlijk die medische taal om te zetten naar een jargon of een taal die voor de niet-medisch geschoolde goed begrijpbaar is en die eigenlijk inderdaad cruciaal kan zijn op dat ogenblik.
Ja. Oké. Dit is dus een heel groot deel van jullie takenpakket dat jullie bezig zijn met slachtoffers. Hoe zit het met jullie interactie met andere beroepsgroepen en collega's?
Ja, dus dat is als wij inderdaad ter plaatse gaan in het ziekenhuis zelf om patiënten te beoordelen, gaan we heel vaak jullie nodig hebben om inderdaad die informatie te verkrijgen. Dat is dan face-to-face, dat is vrij makkelijk communiceren. Wat meer en meer gebeurt, is dat men ook gaat vragen van ons, neem eens contact op met de behandelende arts om inderdaad gewoon medische inlichtingen in te winnen. Als er iemand wordt slachtoffer van een eventuele intoxicatie door derden, wat is die toestand, is die patiënt in potentieel levensgevaar, dan is het inderdaad voor de arts om dan eigenlijk vrij te spreken naar politie toe. Niet ideaal. Men gaat eigenlijk het beroepsgeheim hebben natuurlijk. Dan zijn wij een makkelijke schakel tussenin om inderdaad die informatie te filteren tot louter het essentiële waar politie en parquet naar op zoek zijn. Dan wordt eigenlijk de arts zelf ook wel een beetje in bescherming genomen door ons om inderdaad ervoor te zorgen dat je in tweede tijd geen problemen krijgt, omdat er te veel zou gecommuniceerd zijn. Dus als arts probeert men natuurlijk iedereen te helpen. Men probeert ook het onderzoek wel natuurlijk niet tegen te werken, maar men moet daar natuurlijk voorzichtig in zijn van welke informatie kunnen we meedelen. En dan gaan wij dat inderdaad enerzijds die informatie filteren en anderzijds ook opnieuw een beetje toelichten. Want inderdaad, als er informatie wordt rechtstreeks aan politie wordt medegedeeld, men maakt heel vaak merken dat er inderdaad fouten worden overgedragen. Men gaat van persoon A naar B naar C en uiteindelijk krijgt men een volledig ander verhaal. En als wij dan inderdaad als tussenpersoon rechtstreeks die communicatiebron kunnen zijn, dan gaan er inderdaad minder fouten gemaakt worden op die manier.
Ik moet zeggen, wij krijgen af en toe wel eens telefoon van een forensisch arts en van een collega-arts. En persoonlijk, ik weet niet wat jij zit ervan vindt, maar ik vind dat persoonlijk wel aangenaam om die informatie met een andere arts te delen, omdat je dezelfde taal spreekt, wat je correct zegt, Joris, maar dat ook ja, helpt dat je weet dat je informatie van persoon A naar B overbrengt zonder dat je je beroepsgeheim daarbij moet schenden.
Ja, het is een heel aangename manier van werken voor ons. Hè.
Ja. Zijn er nog andere zaken waar jullie bij betrokken worden, Joris? Misschien waarbij we niet meteen aan slachtoffers denken of aan crimineel opzet?
Het is natuurlijk altijd dat er inderdaad een reden moet zijn om het onderzoek te doen. En dat is natuurlijk een strafrechtelijk feit, hè. Dus dat moet er wel zijn. Maar dat gaat inderdaad wel wat ruimer dan enkel het zien van slachtoffers levend of overleden. Maar ook bijvoorbeeld een studie van een medisch dossier, hè, opnieuw. Hè, pas, ja, of de arts zelf kan, stelt een medisch dossier op. Hè, dat wordt in beslag genomen door een onderzoeksrechter. Dat moet een schriftelijke opdracht bij zijn. Daar is iemand van de orde van geneesheren bij om dat medisch dossier in beslag te laten nemen. En dan is het niet dat die politieagent dat dossier zelf kan openen. Dat kan enkel gebeuren door een arts. Dat dossier wordt dan naar ons overgedragen. Wij krijgen wat context daarover. En opnieuw gaan wij eigenlijk die informatie filteren die essentieel is voor dat onderzoek. Heel de medische context van die patiënt gaat niet relevant zijn. Daar heeft ook de betreffende agenten of wie het onderzoek voert, heeft daar eigenlijk geen zaak mee. Dus dan is het essentieel om inderdaad opnieuw daar de informatie eruit te halen die het onderzoek kan sturen, maar niet meer als dat. Wat kan ook zijn, is inderdaad beoordeling van antropologisch materiaal. Hè. Bij opgravingen worden er wel eens skeletresten gevonden. Dan brengt men die in eerste instantie tot bij ons. Of als het echt vermoedens zijn dat dat niet het typische kerkhof is dat plotseling toch ergens nog naar boven komt, dat men denkt van kijk, hier is inderdaad wel meer aan de hand, dan gaan we ter plaatse om mee die berging in goede banen te leiden.
Het is een beetje het merendeel van de zaken van Silent Witness dat je ziet.
Ja, klopt.
Nu, bij ons is dat eerder de uitzondering. Gebeurt maar zelden. Meestal is het inderdaad ofwel zelfs dierlijke resten, dat men het onderscheid daarin niet duidelijk kan maken, of inderdaad het kerkhofmateriaal dat toch ergens naar boven komt. Wat is nog zo een van onze taken, is het bijwonen en de beoordeling van een wedersamenstelling. Als er inderdaad een moord is gebeurd of zeer zware feiten, dan gaat men eigenlijk proberen om de feiten nog eens te reconstrueren op basis van de verklaringen van de verdachten. En dan gaan wij daarbij aanwezig zijn en gaan we eigenlijk kijken van op basis van onze medische vaststellingen, meestal is dat autopsie, kunnen we hier stellen van kijk, het verhaal dat hier gebracht wordt door verdachten, dat kunnen we eigenlijk weer lijken. Dat klopt niet met de verwondingen die wij zien. Volgens ons is het anders gebeurt. Meestal gaan we vooral zeggen van kijk, het is niet compatibel. Hè, en dat is dan eigenlijk vaak de laatste fase van een moordonderzoek vooraleer er dan verder gegaan wordt naar het assiseproces. En daar wordt dan meestal ook gevraagd inderdaad aan de wetsarts die het onderzoek eigenlijk van uitwendig onderzoek ter plaatse tot reconstructie en alle onderzoeken die daartussen kunnen zijn, om dat eigenlijk toe te lichten aan een volksjury. Dat is eigenlijk inderdaad een beetje het afronden van ons werk en het ook op een, ja, opnieuw op een menselijke taal over te brengen aan een jury die absoluut geen medische achtergrond heeft. En dat kan dan wel eens inderdaad het verschil maken tussen een straf of inderdaad het ontlopen van een straf, omdat er onduidelijkheden blijven. Daar moeten we altijd heel alert in zijn dat inderdaad advocaten natuurlijk ook gefocust zijn op onze verslaggeving, op ons onderzoek. En men gaat dan eigenlijk wel informatie beginnen filteren die voor de cliënt van een advocaat essentieel is om zijn onschuld of schuld te bewijzen. En dan moeten we eigenlijk proberen om zo objectief mogelijk onze vaststellingen te brengen.
Ja, klinkt niet gemakkelijk.
Nee. En dan was er nog een laatste takenpakket in wat we jou misschien graag eens voor zouden uitnodigen, want ik kan er toch al een paar aanduiden die dat daar baat bij zouden hebben.
Het rijgeschiktheidsonderzoek.
Ja, dat klopt.
Inderdaad, dat is een van de onderzoeken die erbij komt en eigenlijk wel in een opmars is, hè, omdat inderdaad ook het teruggebruikte alcoholverslavingen toch wel meer en meer de bovenhand nemen, zien we inderdaad dat er meer en meer vraag komt om inderdaad plegers van veel misdrijven zijn het vaak. Hè, mensen die vaker een ongeval of een politiecontrole onder invloed van alcohol of drugs hebben, die worden dan inderdaad gevraagd om tot bij ons te komen en inderdaad een inschatting te maken of zij medisch gezien wel met de wagen mogen rijden. Hè. Men heeft daar inderdaad heel wat wettelijke voorwaarden waaraan men moet doen op medisch vlak om met een auto te mogen rijden. Vaak is dat niet gekend. Of is daar ook van de arts uit een beetje een terughoudendheid. Hè. Dat is niet slecht bedoeld, maar patiënten zijn vaak shoppers of hoppers van artsen. Hè. Als ze ergens te horen krijgen dat er inderdaad toch wel commentaar komt op drugs of alcohol, gaan ze al snel naar een andere arts gaan om dat inderdaad weer wat te verbergen. En zo kunnen zij eigenlijk ontlopen dat zij te horen krijgen dat ze eigenlijk medisch gezien niet meer met de wagen mogen rijden. En dan is het eigenlijk inderdaad zo dat het ook voor de arts natuurlijk wel makkelijker is om inderdaad die taak over te laten aan iemand onafhankelijk, een derde, hè, die dat kan beoordelen. Dan gaan we inderdaad die inschatting maken of iemand medisch gezien nog met de wagen mag rijden of niet, al dan niet tijdelijk of voor langere periode.
Ja, oké. Okay. Dat is al heel interessant. We gaan jouw talenten ineens eens aan het werk zetten, want we gaan beginnen met onze eerste alledaagse casus. Vandaag gaat het over een overlijden in het rust- en verzorgingstehuis, meer bepaald in de service flats. We krijgen een oproep omdat een kinesist eigenlijk op de ochtendronde in de service flats, dus niet in het RVT zelf, bij een 81-jarige patiënt van hem binnen moet en haar uiteindelijk dood aantreft in de zetel. Wat dat de oproep leest, is dat mevrouw heel erg bleek is, blauwe lippen heeft, nat van het zweet is en niet meer ademt. Dus de hulpdiensten worden gealarmeerd en de kinesist legt mevrouw op de grond en start de reanimatie. Wij komen toe met de mug. We zien dat er reeds 6 minuten BLS werd toegediend door een hulpverlener, dat zijn de kinesist. Mevrouw ligt op de grond. Als we de arm manipuleren om eens te kijken voor een infuus, dan merken we dat die arm heel erg stroef aanvoelt. En als we dan het lichaam wat verder manipuleren, dan stellen we vast dat die dame beginnende lijkstijfheid heeft en we staken dus de reanimatie. Een eerste vraag misschien voor jou, Joris. We treffen regelmatig wel eens bij een reanimatie tussen aanhalingstekens en slachtoffer aan, dat eigenlijk al zekerheidstekens heeft van overlijden en dus absoluut niet meer gereanimeerd kan worden. Wanneer, hoe moeten we dat eigenlijk interpreteren, die lijkstijfheid? Wanneer en hoe en in dit geval bij een overlijden bij kamertemperatuur?
Wel, dat is een heel goede vraag die eigenlijk een vrij complex antwoord kent. Hè. Lijkstijfheid gaat heel veel factoren hebben die de lijkstijfheid kunnen beïnvloeden. En als we die eigenlijk allemaal overlopen, dan moeten we eigenlijk vooral beginnen met het concept lijkstijfheid. Wat is lijkstijfheid? Wanneer treedt dat in? Lijkstijfheid is eigenlijk afhankelijk van de ATP-voorraden die in de spieren aanwezig zijn. Wanneer het overlijden intreedt, dan zien we eigenlijk dat er eerst een spierverslapping optreedt, waarbij zetmeel- en ATP-voorraden zullen beginnen dalen. En dan treedt lijkstijfheid eigenlijk in vanaf dat men ongeveer een ATP-voorraad heeft van nog 85% van het normale. En vanaf dan gaat die lijkstijfheid zich verder ontwikkelen, gaat meer uitgesproken geraken en op een gegeven moment wat wij noemen maximaal zijn. Hè, bij een normaal gebouwde persoon krijgen we die dan eigenlijk niet meer doorbroken. Die is eigenlijk maximaal als er nog een ATP-voorraad is van ongeveer 15% van het normale. In regel is dat we zien bij kamertemperatuur, en we spreken het makkelijkste onderzoeken, wetenschappelijk vast te leggen, zijn kamertemperatuuromstandigheden. En dan zien we eigenlijk dat gemiddeld de lijkstijfheid optreedt na een drietal uren, maar in specifieke gevallen al zelfs na een half uurtje kan beginnen aanwezig zijn. Waar treedt de lijkstijfheid het eerst op? Zijn de spieren in het gelaat, kaakspieren, halsspieren, de kleine spiertjes in vingers en handen en uiteindelijk zich volledig verspreid over bovenste en onderste ledematen. Ontwikkelt zich verder en na 2 dagen zal de rigor mortis ongeveer maximaal zijn en beginnen afnemen. En na 3 dagen is de lijkstijfheid in regel verdwenen. En optimale bewaaromstandigheden, als het lichaam inderdaad, of het overlijden wordt vastgesteld, het lichaam wordt dan overgebracht naar een koelcel bij begrafenisondernemer, dan kan dat wat uitgesteld worden, omdat koudere temperaturen het ontbindingsproces of afbraakproces gaan vertragen en de lijkstijfheid zal dan langer aanwezig zijn. In extreme gevallen kan men zelfs meer dan 100 uren de lijkstijfheid nog gaan vaststellen. Voor ons als wetsarts is het vaststellen van de lijkstijfheid niet enkel een tool om inderdaad het overlijden met zekerheid te kunnen beoordelen, maar gaat ons vooral iets meer zeggen over inderdaad het tijdsverloop, het tijdsinterval tussen het intreden van het overlijden en ons onderzoek, het tijdstip van het vaststellen van het overlijden. Lijkstijfheid gaat enerzijds zich ontwikkelen tot maximaal, maar gaat in de eerste fase, als die doorbroken wordt, bijvoorbeeld bij een reanimatie, als jullie ter plaatse komen, je stelt vast dat de lijkstijfheid er is, maar je kan die nog doorbreken, dan is er nog in die periode een wederoptreden van de lijkstijfheid mogelijk. En dat gaat ons opnieuw weer zeggen dat inderdaad het interval van, of het tijdstip van overlijden vrij kort zal zijn nadat de lijkstijfheid is ingetreden.
Ja, oké. Okay. Dus lijkstijfheid levert heel belangrijke informatie op voor jullie onderzoek. Ik herinner mezelf een casus van een man, als ik in de Verenigde Staten nog werkte, die eigenlijk lang was achtervolgd door politie, een heel eind gelopen heeft, geklommen en uiteindelijk toch wordt neergeschoten. En toen dat ik ter plaatse kwam, misschien 5 à 10 minuten later, was duidelijk dat die man geen output meer had, dat hij dus ook niet gereanimeerd kon worden. Maar die man begon al lijkstijf te worden.
Dat is inderdaad een heel goed voorbeeld waar de lijkstijfheid veel sneller kan intreden. Ik weet natuurlijk niet hoe warm het daar toen was, maar bijvoorbeeld warmer omstandigheden gaan ook een rol spelen. Maar vooral hier belangrijk is de premortale uitputting. De spieren zijn gebruikt geweest, dus de voorraden van energie in het lichaam zijn opgeraakt, waardoor men al veel sneller in een lagere concentratie van ATP, van zetmeel, komt en lijkstijfheid dus inderdaad veel sneller kan optreden. Bijvoorbeeld ook gelijkaardig is iemand die inderdaad langdurig cachectisch is, minder energie heeft opgeslagen. Daar gaan we enerzijds zien dat de lijkstijfheid sneller kan intreden, maar anderzijds ook veel minder uitgesproken is. Bejaarden met heel frele spieren, daar kunt u voorstellen dat inderdaad die spierstijfheid, ook al is die voor die persoon maximaal, eigenlijk relatief beperkt is, omdat die spieren geen omvang niet meer hebben. Net hetzelfde bij kinderen die toch minder spierontwikkeling hebben. Waar we wel moeten voor oppassen, zijn inderdaad de kadaverspasmen. Niet de typische lijkontspanning na het overlijden. Dat zien we vooral bij bijvoorbeeld iemand die een inspanning levert ook om uit het water te komen, nog als drenkeling. Zien we soms dat die echt nog de grassen van de oever om eruit te kunnen of om zich vast te grijpen, nog echt in de handen gebald heeft. Dan is er geen spierontspanning geweest, maar zit er met inderdaad kadaverspasmen te spreken.
Oké. Okay. Dat was een van de eerste tekenen, denk ik, die lijkstijfheid.
Ja.
Een ander teken van natuurlijk een overlijden is lijkvlekken. Maar heeft het zin, Joris, om lijkvlekken actief op te sporen, om te kijken of reanimatie nog zinvol is? Bijvoorbeeld bij sepsis ziet men deze al optreden bij perfusiedelen die zeer slecht geperfundeerd zijn. De huid is daar een type voorbeeld van, of minder bevloeid worden, hoewel de patiënt strikt genomen nog wel leeft.
Nee, inderdaad. Ik denk dat je daar het beste voorbeeld zelf al aangeeft. Lijkvlekken zijn goed om postmortale status te beoordelen, tijdstip van overlijden, postmortaal interval, maar niet om louter het overlijden vast te stellen. Dan kun je beter op zoek gaan naar de afwezigheid van de levenstekens eigenlijk, in plaats van inderdaad de aanwezigheid van de
overledingstekens. Ja.
En die lijkvlekken, dat is eigenlijk wat gelijklopend bij de lijkstijfheid, die gaat zich opnieuw intreden of gaat opnieuw optreden nadat het overlijden is ingetreden, gaat men zien dat die lijkvlekken zich vormen. In eerste fase is dat vrij beperkt. En die gaan zich meer en meer ontwikkelen tot ze bij wijze van spreken fulminant kunnen zijn. Maar dan hangt het natuurlijk ook weer af van persoon tot persoonsgebonden kenmerken of die zich in welke mate die zich gaan ontwikkelen. Wat we wel zien, en dat is echt opnieuw weer wel wetenschappelijk nagegaan, dat we zien dat eigenlijk die lijkvlekken in de eerste 6 uren zich ontwikkelen tot een goed gevormde lijkvlek. En op dat ogenblik, wanneer het lichaam gedraaid zou worden, ook nog volledig verplaatsbaar gaan zijn. Het typische voorbeeld is het slachtoffer dat in buikligging wordt aangetroffen. Jullie komen daar ter plaatse, willen natuurlijk het overlijden en de identiteit vaststellen, gaan het lichaam omdraaien naar rugligging. En als wij dan enkele uren later ter plaatse komen, dan zien we soms dat de lijkvlekken zich nog volledig verplaatst hebben. Dan is dat voor ons een indicatie dat op het ogenblik van jullie manipulaties er minder dan 6 uren is overgegaan. Zijn die lijkvlekken nog zowel aan de voor- als de achterzijde van het lichaam aanwezig, dan spreken wij van een partiële verplaatsbaarheid. Dat is een regel tot 12 uren na intreden van het overlijden. En dan heeft men nog eigenlijk de wegdrukbaarheid van de lijkvlekken. Men kan eigenlijk een lijkvlek tot 24 uur na intreden van het overlijden gaan wegduwen. Die verplaatsen zich niet meer, maar men kan dat inderdaad met compressie op de huid, ziet men dat eigenlijk de vingerafdruk blijft staan. Men laat de vinger terug weg en de lijkvlek gaat zich daar ook terug vormen. Vanaf 24 uur spreken we een regel van gefixeerde lijkvlekken.
Ja. Hoe zit het met het aspect of de aanblik van de lijkvlekken, bijvoorbeeld de kleur?
Kleur is voor ons heel belangrijk, omdat dat inderdaad een indicatie kan geven naar zelfs de doodsoorzaak toe. Het meest voorkomende en kenmerkende voorbeeld is inderdaad de CO-intoxicatie, die lijkvlekken hebben voor ons, het kersenrode aspect, die inderdaad de stempel zijn van een CO-intoxicatie. Minder voorkomend geval kan ook cyanide zijn, en dat geeft meer een baksteenrode kleur. Dat zijn zo de meest frequente afwijking van kleur van lijkvlekken. Maar ook de intensiteit kan essentieel informatie geven. Iemand die verbloed is het nu inwendig of uitwendig, gaat nog heel weinig lijkvlekken hebben. En dan kunnen we inderdaad spreken van een minimale vorming van lijkvlekken omwille van verbloeding. Of iemand die inderdaad anemisch is, langere periode, zal ook vrij weinig lijkvlekken hebben.
Oké, dus ik houd eigenlijk vooral dat we dat als mugarts misschien niet moeten gebruiken als vaststelling van de dood. Ik vind een terechte opmerking, Joris, dat je geeft, dat we misschien beter moeten kijken naar afwezigheid van leven dan aanwezigheid van niet leven. Oké, dan gaan we verder met de casus.
Ja, Cedric. Inderdaad. Goed, dus in dit geval hebben we een patiënte die in een serviceflat verblijft. 'S Ochtends wordt ze dood aangetroffen door de kinesist. Wat ik persoonlijk in dat geval probeer te doen, is een keer het medisch dossier trachten in te kijken, ofwel via het eigen ziekenhuis, ofwel met materiaal ter plaatse. In dit geval via de beheerders van de RWT in de serviceflat. Kijken wat beschikbaar is, doorlezen. Eventueel contact opnemen met familieleden of personeel. Wie heeft de patiënt het laatst gezien? In welke toestand was de patiënt toen? Ik denk dat dat is hoe ik te werk ga. Ik weet niet wat jij doet, Ben.
Nee. Ja, een heel goede manier is om het onderzoek aan te vatten. Wat ik daar wel in moet opmerken, is dat je inderdaad spreekt over twee soorten van informatie. Eerste informatie is inderdaad het opzoeken in het medisch dossier, eventueel medicatie die ter plaatse kan worden aangetroffen. Die feiten of die informatie, die is wat het is. Daar kunnen we zeker van zijn. Als er inderdaad wordt teruggekoppeld of gevraagd wordt aan de nabestaanden, als wetsarts zijn we af en toe advocaat van de duivel, en dan gaan we het slechtste ook veronderstellen van sommigen. En dan gaan we daar moeten rekening houden dat inderdaad dat mogelijk een dader zou kunnen zijn die inderdaad uw onderzoek gaat proberen te sturen. Dus die zal natuurlijk zeggen van ja, kijk, het slachtoffer heeft een hele reeks van medische aandoeningen die voor u natuurlijk een alarm zijn om inderdaad te kunnen denken aan een natuurlijk overlijden. We hebben een duidelijke context en er wordt geen gerechtelijk geneeskundig bezwaar aangetekend. Er zal geen verder onderzoek gebeuren en voor de dader ideaal. Dus inderdaad, probeer altijd de objectieve bronnen voor zoveel mogelijk te achterhalen. Die zijn er niet altijd. Hè. Zeker bij alleenstaanden of inderdaad waar vrij jonge mensen is die medische achtergrond niet altijd gekend, terwijl inderdaad bij bejaarden vaak toch wel een hele bundel aan medische documenten terug te vinden is. Of er inderdaad een contactname kan gebeuren met woonzorgcentrum of andere behandelende paramedische of medische diensten.
Oké, okay, ja. Vind je iets, Cedric, in dat medisch dossier?
Dus in dit geval vinden we een soort thuisverplegingsdossier waar niet zo heel veel in staat. Er zit ook een brief van de cardioloog bij van het laatste contact eigenlijk. Eigenlijk vinden we niks veel impressionant. Mevrouw is gekend met hypertensie, met hypercholesterolemie. Ze heeft vorig jaar 2 heupprotheses gekregen. En gisteren was er nog een nota in het dossier van de thuisverpleging dat ze langs zijn gekomen voor wondzorg van een skin tear, een kleine wonden op de arm. En mevrouw was voor de rest in goede doen. Eigenlijk kunnen we op dit moment dus geen aanknopingspunten vinden om dit plotse overlijden te verklaren. Joris, hoe moeten we nu eigenlijk volgens het boekje te werk gaan?
Het overlijden is vastgesteld. Dan moet eigenlijk het overlijdensattest worden ingevuld. Dat overlijdensattest is essentieel om later naar de burgerstand te kunnen gaan, om iemand inderdaad daadwerkelijk dood te kunnen verklaren daar. Daar moeten wat gegevens ingevuld worden. Allereerst de identiteit, die is in dit geval gekend. Men heeft met zekerheid kunnen stellen dat het de dame is en heeft men kunnen koppelen aan die identiteit. En dan inderdaad de vraag, is er gerechtelijk geneeskundig bezwaar, ja of nee? Ja of nee? Wanneer moet dat aangeduid worden, gerechtelijk geneeskundig bezwaar? Als men dat gaat lezen op het model DC zelf, is dat bij elk zeker of vermoedelijk niet natuurlijk overlijden. Ja, als het zeker is, als er inderdaad een duidelijke niet natuurlijke doodsoorzaak is, dat vrij makkelijk. Maar heel vaak gaan jullie inderdaad ter plaatse komen en is er onduidelijkheid. En dan is de vraag van ja, een vermoeden van een niet natuurlijk overlijden. Hoe groot moet dat vermoeden zijn? Of hoe klein moet dat die twijfel zijn? En dat is inderdaad een vraag, een inschatting die een beetje afhankelijk is van de arts en zeker als beginnend arts soms moeilijker te maken is. Eén arts gaat inderdaad nog iets meer die forensische achtergrond wel meegekregen hebben dan de andere. En dan moet je me vooral rekening mee houden dat vanaf het ogenblik dat je zelf verder stappen gaat nemen om dat misschien uit te klaren, als dan een wetsarts moet komen, politie moet daarbij komen, heel de setting is verstoord geraakt. Hè. Sporenopname is essentieel voor ons. Hè. Iedere handeling die jullie gesteld hebben, is een mogelijkheid voor ons vaak minder om de originele situatie na te gaan en eventueel daar sporen te kunnen onderzoeken. Zeker als iemand in de winter dik gekleed is, gaat je eigenlijk heel weinig zicht hebben op de staat van het lichaam. Het kan perfect zijn dat er onderliggend letsels zijn die jullie onder jas niet hebben kunnen zien. Dan is al een inschatting van, ja, moet die jas opengemaakt worden? Ik denk dat daarbij belangrijk is om vanaf het ogenblik dat er twijfel is, en dan zal natuurlijk de leeftijd en de omstandigheden waarin iemand gevonden is het meest doorslaggevende zijn. Maar als er twijfel is, dan denk ik dat er beter een overlijden te veel kan onderzocht worden dan dat er een doding gemist wordt.
Okay. Dat een mooie samenvatting is. Hè? Dus
ja, absoluut.
Als je niet veel duidelijkheid kan scheppen dat we het dan beter wel dan niet doet. Hoe gaat dat dan verder in zijn werk, Joris, eens dat we dat vakje van gerechtelijk geneeskundig bezwaar aantekenen?
Dan hangt het er natuurlijk vanaf of daar bij jullie al mee politie aanwezig was. Hè. In sommige gevallen rukken jullie samen met politiediensten of komen jullie daar samen aan of is politie al aanwezig. Dan is het heel makkelijk. Hè. Natuurlijk, jullie lichten dan politie in van het gerechtelijk geneeskundig bezwaar en dan gaan zij de nodige stappen doen. Is er een interventie waarbij politie niet aanwezig is, ja, dan moeten we er natuurlijk rekening bij houden. Als dan gewoon gerechtelijk geneeskundig bezwaar wordt aangeduid, het overlijdensattest wordt daarachter gelaten en de begrafenisondernemer wordt geroepen. Ja, jullie hebben dan eigenlijk aanwijzingen om twijfel te hebben bij de natuurlijkheid van het overlijden. Dan is er tijd die verloren gaat om het onderzoek op te starten. Enerzijds omdat dan al voor ons beginnende ontbindingstekens bijvoorbeeld kunnen intreden, wat het moeilijker maakt. Maar anderzijds ook een eventuele dader kan sporen gaan bewust vernietigen. Dus dan is het inderdaad in dat geval best dat ook dan politie eigenlijk gecontacteerd wordt. Al dan niet via de noodcentrale worden die opgeroepen. Ik denk dat dat de beste manier is eigenlijk om inderdaad te werk te gaan.
Ja. Heb je ongeveer een idee hoeveel procent van de gevallen dat de politie of de magistraten forensisch onderzoek?
Dat is een heel goede vraag. We hebben daar eigenlijk geen exact cijfer op. Natuurlijk, we beginnen meer en meer ons nut te bewijzen, zal ik het zo zeggen. We hebben enkele jaren geleden, daar is onderzoek naar gedaan. We zijn heel systematisch te werk gegaan in een bepaalde zone. En dan is inderdaad daaruit gebleken dat er dat jaar 5 onontdekte moorden wel ontdekt waren. Wat bedoel ik daar eigenlijk mee, is dat op basis van eerste vaststellingen ter plaatse zijn de politie of inderdaad de vaststellende arts, dat er niet echt de stempel opgezet werd van, kijk, het is hier een moord, maar gaandeweg het onderzoek werd duidelijk inderdaad van, kijk, hier hebben we te maken met een doding. En dat is natuurlijk wel voor ons heel mooi om aan te tonen. Kijk, ons werk is in dit geval essentieel om dat onderscheid te maken. En daaraan, of op basis daarvan, kunnen we nu ieder jaar beter en beter werken. En is er inderdaad een betere samenwerking met alle parketten voor ons. Als wij werken vanuit Leuven, UZ Leuven, werken we voor de gerechtelijke arrondissementen Limburg, Leuven en Halle-Vilvoorde. Dus eigenlijk de provincie Vlaams-Brabant en Limburg, waarin wij alle overlijdens gaan onderzoeken. En ik denk dat we daar wel stappen zetten om quasi elk overlijden dat gerechtelijk geneeskundig bezwaar krijgt toegedeeld, ook te gaan onderzoeken. Er zal natuurlijk wel eens een uitzondering zijn waarin de politionele omstandigheden heel duidelijk zijn en dat men eigenlijk kan zeggen als magistraat, als onderzoeker van, kijk, hier is het niet nodig dat er ook nog eens verder medisch onderzoek gebeurt. En dat kan perfect en daar hebben wij ook geen enkel probleem mee, maar ik denk dat dat inderdaad de uitzondering aan het worden is.
Oké, ja. Mooi.
Je spreekt daar juist, Joris, over teamwerk. Een van de dingen die wij ook van collega's hebben gehoord en zelf ook soms ervaren, is dat we het soms wel jammer vinden dat we geen terugkoppeling hebben over bepaalde casussen waar dat we inderdaad gerechtelijk geneeskundig bezwaar aantekenen. Mm-hmm. En de vraag is een beetje, ja, voor die gevallen kunnen wij zelf een wetsarts achteraf contacteren om terugkoppeling te vragen of feedback over wat dat dan de doodsoorzaak was of wat dat jullie juist gevonden hebben?
Dat is iets wat niet standaard gebeurt, maar ik denk dat daar zeker mogelijkheden toe zijn, hè. Enerzijds contacteren wij jullie heel vaak om informatie te bekomen. Het zou dan ook maar heel vreemd zijn als er in de andere richting nooit informatie kan teruggekoppeld worden. Wanneer kan dat gebeuren? In ideale omstandigheden als inderdaad dat politionele onderzoek is afgerond. In bepaalde gevallen kan dat heel snel na de autopsie zijn. Als dan blijkt dat het toch een natuurlijk overlijden is, dan kunnen we inderdaad met goedkeuring van magistraat inderdaad jullie die informatie geven en kan dat ook een leermoment zijn. Soms kan het wel wat langer duren natuurlijk, hè, als onderzoeken nog lopende zijn en informatie zeker niet gelekt mag worden. Dan moeten we daar jammer genoeg zelf ook mee wachten om in die informatie terug te koppelen. Maar mits toestemming van de magistraten kan dat zeker gebeuren en denk ik dat daar inderdaad ook bereidheid toe is.
Oké.
Heel mooi.
Joris, we hebben nog een casus voorbereid.
Een alledaagse.
Ik ben benieuwd.
Om nog een ander perspectief toe te lichten. Deze keer worden we als muggenkiepen bijgeroepen door een poetshulp die bij het binnentreden van een huis twee lichamen heeft aangetroffen. Er is bloed overal. Ze is in paniek buiten gelopen, terecht denk ik, en kan niet vertellen of er nog tekenen van leven waren. Ze was totaal in shock. Ter plaatse komen we aan bij een mooie residentiële woning waarvan de voordeur op een kier staat. De buren die staan uiteraard al op de oprit en die ontfermen zich over de poetshulp. Ze krijgt een tas koffie aangeboden, een suikertje erbij, maar verder zou er niemand binnen zijn gegaan. De slachtoffers, wordt verteld, zouden in de leefkamer liggen. Joris, het gaat hier allicht om een iets duidelijker verdacht overlijden. Hè? Als het al om een overlijden gaat in de eerste plaats. Hè? Maar de equipe moet hier in mijn mening de woning onmiddellijk betreden om toch zekerheid te verkrijgen of er nog mede zinvolle acties te ondernemen zijn voor deze slachtoffers.
Als ik de casus zo hoor, dan ben ik daar iets voorzichtiger in om onmiddellijk binnen te gaan. Ik ben niet gewend om inderdaad in acute settings te moeten optreden. Hè.
Ja, we zijn soms heel enthousiast, ja. Hè, zoals je al gemerkt
absoluut.
Hebt.
Dus ik heb al een dossiertje gehad waar inderdaad heel veel diensten al waren binnengegaan, zijn de politie, zijn de spoedarts, de verpleegkundigen, waar bleek dat er daar een explosie was geweest, waar niemand van op de hoogte waren, waar nog explosieven aanwezig waren. Op die moment is vooral de veiligheid van jullie zelf prioritair. Dus ja. Vanaf dat moment inderdaad dat het veilig is, zou ik inderdaad ook binnengaan, maar ik denk dat dat wel ook...
Super, hoe dat we alles naar onze ABCD terug kunnen koppelen. Dus eigen veiligheid eerst, dat is inderdaad een principe dat we nog kennen van onze vorige podcast.
Klopt, ja.
Maar als dan inderdaad jullie veiligheid gegarandeerd is, dan is het natuurlijk het redden van de levens prioritair boven het forensisch onderzoek. Hè. Dus ja, ga recht op jullie doel af, zou ik zeggen. Maar ja, probeer inderdaad wel op attent te zijn als er bloedplassen zijn. Ja, dat twee stappen naar links of naar rechts om niet door het bloed te lopen ons werk veel gemakkelijker kan maken. Als er bijvoorbeeld bij een eerste onderzoek bebloede handschoenen zijn, verwissel die onmiddellijk. Hè, want soms is het heel snel gebeurd dat er inderdaad ergens een vingerafdruk wordt nagelaten die dan inderdaad heel veel opsporingswerk gaat vergen achteraf om dan inderdaad wel te ontdekken dat het mogelijk van jullie is, maar dat had het onderzoek misschien sneller kunnen de juiste richting in wijzen.
Het heeft mij ooit een schoen gekost.
Ja, inderdaad, een voetafdruk. Ben is ooit onvoorzichtig geweest en heeft dan 6 maanden lang zijn schoenen
zonder
moeten
schoenen
afgeven
gezeten
aan justitie. Dus,
ik heb ze wel proper teruggekregen.
Dat is al mooi. Ja. Oké, goed. In dit geval worden de twee vrouwen dus gevonden in de leefkamer. Het is evident dat ze slachtoffer werden van een steekpartij, omdat er diverse snij- en steekwonden in je eerste oogopslag direct in het zicht springen. Beide patiënten ademen niet, zijn bleek, mitriatisch en liggen op hun zij. Ben, je voelt geen pols. Ga je een reanimatie starten?
Nee, lijkt me weinig zinvol in deze setting.
Inderdaad, we hebben een episode gedaan over steekwonden. We hebben daar de indicaties voor bij geen output, toch medische actes te ondernemen, duidelijk besproken. En Ben, je bent akkoord, denk ik, dat dit er geen is.
Absoluut.
Oké. Joris, ik neem aan dat we nu moeten proberen als medische equipe zo weinig mogelijk het sporenonderzoek te verstoren. Je hebt dat daarnet al even aangehaald. Sporenvriendelijk werken waar mogelijk. Hoe doen we zoiets?
Hoe doe je zoiets? Als je start, dan kan je best eigenlijk het principe van Locard in het achterhoofd houden. Dat is eigenlijk een heel makkelijk principe. Dat stelt eigenlijk elk contact laat een spoor na. Hoe licht dat contact ook kan zijn, elk contact laat zijn spoor na. Dat hoeft geen probleem te zijn als het maar gedocumenteerd wordt. Als je daar zelf notie van hebt dat je bepaalde handelingen gesteld hebt, dan kan het inderdaad gaan van een schoenafdruk, maar ook het open laten staan van ramen of het gesloten laten. Typische voorbeeld is, het lichaam in staat van ontbinding wordt aangetroffen en het is daar zeer warm. Natuurlijk brengt dat de nodige geuren met zich mee. Dan wordt plots door de hulpdiensten het raam opengezet. En wij komen daar dan binnen. als het ons nog iets of wat informatie kan geven, de temperatuursmethode die op het lichaam wordt toegepast, daarvoor moeten we eigenlijk ook de omgevingstemperatuur hebben. Als het raam dan opengezet is, dan gaat dat zorgen voor een afkoeling in de omgeving en dan kunnen we eigenlijk de originele temperatuur van de kamer niet meer nagaan en is die temperatuursmethode ook niet meer bruikbaar. Hetzelfde gaat soms over het aanzetten van lichten of uitdoen van tv. Voor ons, medisch gezien, zal dat niet zo belangrijk zijn, maar positioneel kan dat wel relevant informatie opleveren. Het is natuurlijk veel makkelijker werken als inderdaad de tv uitstaat dan dat die daar nog luid staat te spelen. Ook hier is natuurlijk weer, als het onmogelijk maakt om op een goede manier te communiceren met collega's of met verpleegkundigen die mee aanwezig zijn, ja, dan kan tv uitgedaan worden, maar opnieuw, registreer het ergens, vermeld het, dat inderdaad al die informatie positioneel kan opgenomen worden in het onderzoek.
Ja, is het in dat geval ook nuttig om de scène zelf te documenteren? Hebben we tegenwoordig allemaal een smartphone op zak of toch iemand?
Als daar tijd en ruimte voor is, absoluut. Dat is zeker een meerwaarde. Een typisch voorbeeld is wat wij vaak krijgen, is de vraag bij een verhanging. Hè. Mm-hmm. Dat wij ter plaatse komen een onderscheid tussen maken tussen een zelf uitvoerbare verhanging of een verhanging die in scène is gezet. Als we dan een originele situatie schets hebben door een foto, dan kunnen wij ons onderzoek veel makkelijker uitvoeren. Soms moeten we beginnen kijken van ja, hoe hangt dat touw hier oorspronkelijk en kan dat niet meer nagegaan worden. En dan zitten we eigenlijk met een paar open vragen. Als er dan een foto is van de originele situatie, maakt het ons werk veel makkelijker. Natuurlijk, ook daar weer is het zo van, ja, als men in een acute setting bij is en er is nog een mogelijkheid, is er die tijd om die foto te nemen. Als jullie die mogelijkheid zien, ja, gebruik ze dan zeker.
Ja, oké. Okay.
Misschien een extra toelichting daarover. Hoe ver moeten we daarin gaan? En moeten we dat gewoon in het medisch dossier noteren, al die zaken die we vinden? Komt dat dan uiteindelijk bij jullie terecht?
Goh. Ik heb al die jaren verschillende mogelijkheden gezien. Dat kan gaan van collega's die inderdaad medisch materiaal terug verwijderen, hè, prikletsels gaan omcirkelen. Dat is voor ons wel een heel goede methode natuurlijk om zeker te zijn dat het een prikletsel door iatrogene tussenkomst is en niet voorafgaandelijk. Anderzijds zeggen we meestal van kijk, laat het lichaam vanaf het ogenblik dat het overlijden is vastgesteld, laat het in die staat, laat gerust al het medisch materiaal zitten. Dan kunnen we daar op die manier ook rekening mee houden. Anderzijds inderdaad het documenteren. Als je het kan, als er de mogelijkheid is, noteer het zelf in jullie medisch dossier. Soms is het dat er toch ook informatie wordt achtergelaten via politie, dat er daar ter plaatse al eigenlijk een extra document wordt opgesteld met bepaalde informatie die voor ons relevant kan zijn.
Ja, dat is misschien wel een belangrijke, hè, van dat medisch materiaal, want we hebben nogal snel de neiging om, ja, bij het overlijden, katheders af te trekken, ja, en af te, ja, plakken.
En natuurlijk ook apparatuur die losgekoppeld moet worden, wordt vaak al, ja, stickers, ja, of naalden, ja, terug uitgetrokken.
Ik zou zeggen, al het materiaal dat eenmalig in gebruik is, laat het zitten. Ja. Natuurlijk, ja, materiaal dat herbruikt wordt, ja, neem het terug mee.
Oké, okay, ja, mooi principe.
Ja, ja, absoluut. Goed, dus ook in dit geval gaan we 2 keer een model 3C invullen en gerechtelijk geneeskundig bezwaar aanduiden natuurlijk. Misschien nog een extra vraag over dat model 3C. Op het model 3C zelf staat aangeduid in de kleine voetnotas als de doodsoorzaak uitwendig is, dat je bezwaar tegen conserveringstechnieken moet aantekenen. Waarom dient dit juist? En ik vermoed dat we dit dan eigenlijk altijd bij verdachte overlijdens moeten aantekenen.
Inderdaad. Als het inderdaad op model 3C zo geschreven staat,
een raar vinkje.
Bij ieder uitwendige doodsoorzaak dat het moet aangekruist worden, ja, dan kan je dat best ook doen. Ik kan mij wel een paar redenen bedenken waarom dat zou moeten aangeduid worden in dat geval. Of ik dan alle redenen heb, daar ben ik niet helemaal zeker van, maar ik denk wel de belangrijkste. Ja. Die conserveringstechnieken die worden, of wat gaat men doen in regel, is inderdaad bewaarstoffen inderdaad inspuiten via de bloedvaten. Als men dan inderdaad grote verwondingen heeft, dan gaat dat natuurlijk langs daar het lichaam ook opnieuw verlaten, zal die conservering niet optimaal zijn. Maar anderzijds ook die conserveringsvochten gaan inderdaad het bloed vervangen. Moest er dan verder onderzoek toch nog moeten gebeuren, dan heeft men eigenlijk niet meer de originele lichaamsvochten die men kan laten analyseren, maar krijgt men eigenlijk een volledig vertekend beeld door die andere substanties die zijn ingebracht.
Ja. Oké. Okay. Tweede vraag misschien over model 3C. Passen jullie dat model 3C ooit nog aan, die overlijdensakte? Of wordt er soms door jullie een nieuwe geschreven? Want vaak weten wij er helemaal niks van. Duiden wij aan, doodsoorzaak onbekend en soms is zelfs de identiteit iets wat we niet kunnen achterhalen op dat moment.
Ja. Het belangrijkste is inderdaad die identiteit. Hè. Dat zien we vaker, dat in eerste instantie, als er nog geen politioneel onderzoek is gebeurd, dat de identiteit toch niet met zekerheid kan achterhaald worden, dat die als onbekend wordt geduid. Hè. En dan zullen we inderdaad, als het mogelijk is, in de ruimte die we op het model 3C hebben, dat aanvullen. En dan vermeld ik eigenlijk ook gewoon na forensisch onderzoek en ik teken het bij. Dat geeft geen problemen. Als het dan een knoeiboel zou worden, dan maken we gewoon een nieuw overlijdensattest, waarbij we dan wel zorgen dat het eerste eigenlijk vernietigd wordt. Hè, want dat er geen twee overlijdensattesten in omloop zijn, dat geeft sowieso op een bepaald ogenblik wel ergens verwarring. Dat is het eerste, de identiteit. Het tweede is inderdaad het gerechtelijk geneeskundig bezwaar. Ja, als dat is aangeduid, dan moet aangeduid blijven. Hè, dus daar gaan we niks aan veranderen. Men heeft dan eigenlijk wel... Het model 3C bestaat uit verschillende pagina's. Hè. Pagina C is eigenlijk het gedeelte dat bedoeld is voor de statistiek, hè, naar overlijdensonderzoek toe, hè, naar de mogelijke doodsoorzaak toe. Dat is eigenlijk het gedeelte dat door jullie wordt ingevuld of door de arts die het overlijden vaststelt en wordt dan eigenlijk in een gesloten enveloppe bewaard en eigenlijk bij het lichaam gelaten. Dus meestal gaan we dat niet opnieuw nog eens open doen om daar echt aanvullingen te doen, maar daar kan door jullie wel al zijn aangeduid dat verder onderzoek lopende is. En dan kan het zo zijn dat het bij analyse eigenlijk van die documenten, dat wij gecontacteerd worden met de vraag van inderdaad, jullie hebben verder onderzoek gedaan, er is een autopsie gebeurd, wat is nu uiteindelijk de doodsoorzaak gebleken? En dan wordt het eigenlijk op die manier verder aangevuld.
Oké. Okay. Dat overlijdensattest, dat blijft uiteraard altijd, als wij dat invullen, blijft dat bij het lichaam van de overledene. Ik heb al een paar keer, dat ik met de mug ter plaatse ben, dat de politie de vraag stelt, ja, dokter, mogen wij een kopij of mogen wij een foto maken van die overlijdensakte? Mogen zij dat zomaar vragen?
Ja, in principe is het gedeelte dat het medische informatie bevat, dat is al in een gesloten envelop apart bewaard. Dat gaan zij ook nooit niet terug open doen. Zij hebben daar kennis van dat dat inderdaad medische informatie bevat en dat gaat men niet openen. Wat wel soms gebeurt, is dat de collega's dat eigenlijk niet dicht gedaan hebben en dan treedt er in regel verwarring op, omdat daar soms andere informatie op staat dan gerechtelijk geneeskundig bezwaar ja of nee. En dan brengt dan toch wel soms wat onduidelijkheden met zich mee. Dus daar is de richtlijn, sluit dat inderdaad. Maar het belangrijkste document, hè, met identificatie, tijdstip van overlijden toe en gerechtelijk geneeskundig bezwaar, ja of nee, dat wordt vaak inderdaad door de politie gebruikt als toevoeging aan het proces verbaal. Hè. Men gaat dat als bewijsstuk toevoegen, omdat dat voor hun ook essentieel informatie is natuurlijk. Hè. De naam van het slachtoffer staat daarop, het overlijden is vastgesteld, het tijdstip van overlijden staat daarop. Dus inderdaad, zij gaan dat vaak kopiëren. Ik denk dat het makkelijkste is inderdaad als er een foto wordt genomen en niemand heeft een kopietoestel bij de hand op een plaats delict. Hè. Dus inderdaad met de technologieën die vandaag beschikbaar zijn, gewoon een foto nemen en dan wordt dat inderdaad aan een politioneel dossier toegevoegd.
Ja, oké. Okay. Nog een beetje in dat thema. Als wij het model 3C invullen en we vinken gerechtelijk geneeskundig bezwaar aan, dan uiteindelijk komt er op aan dat de politie daar de magistraat voor contacteert die dan beslist om jullie aan te stellen. Nu, er zijn situaties, ik denk dat sommige collega's dat ook wel zullen meegemaakt hebben, waar je zelf als arts denkt, het is een verdacht overlijden, of je kan niet duidelijk zeggen dat het natuurlijk overlijden is. Je vinkt het aan, je contacteert de politie en uiteindelijk weet je niet welke informatie dat zij tot bij de magistraat brengen en wordt er gecommuniceerd dat er geen verder onderzoek wordt gedaan. Wat kan je zelf doen in zo'n situatie als arts? Kan je zelf een wetsarts contacteren?
Je kan ons gerust contacteren, maar weet dat wij proberen onafhankelijk te zijn. Hè. Wij zijn inderdaad eigenlijk, wij worden erbij gevraagd in tweede tijd door de magistraat die ons onderzoek beveelt. Als wij dan al voorhand betrokken partij zijn, dan kan men ons eigenlijk in principe niet meer vragen om het onderzoek uit te voeren. Wij kunnen natuurlijk wel, als jullie vragen hebben, onduidelijkheden hebben, gecontacteerd worden. We kunnen jullie proberen daarin te helpen. En dan gaan we eigenlijk zeggen van kijk, probeer zelf opnieuw contact op te nemen met die magistraat om het verder toe te lichten, om wat voor jullie de redenen zijn om inderdaad hier gealarmeerd te zijn. Hè, dan kan het inderdaad wel perfect dat wij eigenlijk om raad gevraagd worden, maar niet dat wij zelf dan eigenlijk de magistraat gaan contacteren om te zeggen van kijk, in Genk heeft men dat vastgesteld en dat kan toch beter onderzocht worden. Dat is dus eigenlijk iets wat niet mogelijk is.
Ja, oké. Okay. Kan je zelf achteraf nog opgeroepen worden door de rechtbank om te komen getuigen bijvoorbeeld? Of is dat puur enkel de wetsarts die het medische luik gaat toelichten?
Dat kan perfect, maar jullie gaan wel een andere rol of een andere vorm van getuigenis hebben dan dat wij als wetsarts hebben. En wij gaan eigenlijk als deskundige gevraagd worden. En jullie gaan in het dossier in principe als getuige gevraagd worden. Hè. Dus jullie moeten dan inderdaad jullie mening niet, gewoon puur wat jullie hebben meegemaakt, wat jullie hebben vastgesteld, gaan vertellen. Ik zou zeggen, koppel daar vooral geen conclusies aan die jullie later in problemen kunnen brengen. Hè. Blijf eigenlijk bij de feiten zelf die je hebt kunnen vaststellen. Anders gaan advocaten daar inderdaad op inspelen. Zeker dan is wel alles gebeurd dat men dan vraagt aan de wetsarts van kijk, ja, de Muggaars heeft dit en dit verklaard. Dit is een tegenstrijd met wat jullie nu vertellen. Hè. En dan komt dat kan dat tot problemen leiden. Dus ik zou daarin zeggen van kijk, inderdaad, een getuigenis kan perfect, hè. Dat wordt vaker gedaan. Hè. Dat kon soms ook essentiële informatie opleveren. Hè. Zeker naar eventueel de verdachte die daarbij aanwezig was, die jullie binnenlaat bijvoorbeeld. Hè. Hoe was die persoon? Was die aanspreekbaar? Dat is politioneel gezien heel belangrijke informatie voor een jury ook, om inderdaad te kunnen stellen van het beeld van hoe was die man als die inderdaad daar jullie binnenliet. Maar hou het echt bij die feiten en ga niet verder interpreteren.
Als we dan in de sfeer van de levende blijven, soms gebeurt het ook dat iemand zwaar gewond in verdachte omstandigheden toekomt in het ziekenhuis, niet altijd via de hulpdiensten, waardoor dat de politie er niet onmiddellijk bij betrokken is. Nu, als die persoon niet overlijdt, kunnen we natuurlijk ook geen gerechtelijk geneeskundig bezwaar aanvinken zolang die leeft. Zijn er andere dingen die we in de tussentijd kunnen doen? Want natuurlijk, als die een aantal dagen erover doet om dan toch te overlijden, zijn er weer sporen verdwenen. Kunnen we jullie contacteren? Kunnen we iets anders doen op dat moment?
Ons contacteren kan zeker. Hè. Als collegiaal een advies vragen, hè. Dat kan perfect. Hè. De vraag is inderdaad, moet politie daar al van op de hoogte gebracht worden? En ik denk dat we daar een beetje in een conflict situatie kunnen komen tussen beroepsgeheim en inderdaad de patiënt zelf zo goed mogelijk proberen te helpen. Hè. Want eigenlijk wat gaat men als behandelende arts toch altijd vooropstellen, is de gezondheid van de patiënt zelf. Hè. Als die dan inderdaad in een toestand is van verminderde bewustzijn of handelingsbekwaamheid die beperkt is, ja, dan heeft de arts inderdaad toch wel daar ergens de verantwoordelijkheid om die inschatting te maken van wat moet ik hier nu eigenlijk doen? Hè. Moet ik hier inderdaad al melding maken? Ten voordele van de patiënt, hè, is die hier een acuut gevaar? Hè, en dan kan men inderdaad wel die stap nemen. Maar ik denk dat dat een afweging is die je als arts zelf moet maken en waarin de twee mogelijkheden bestaan. Weet natuurlijk inderdaad voor het politioneel onderzoek, hoe langer erover gedaan wordt, hoe meer sporen er inderdaad verloren kunnen gaan.
Ja, ik heb nog een speciaalke. Ik herinner me nog een casus van een aantal jaren geleden waarbij een spoedarts de dood heeft vastgesteld van een slachtoffer dat in het water terecht was gekomen. Het bleek echter nadien dat die patiënten bij extractie nog in leven was of dat er nog tekens van leven aanwezig waren. En mijn vraag is dan ook, ja, wat is nu de juiste reflex om te doen bij de ontdekking van zo'n waterlijk? Is dat zo snel mogelijk uit het water halen of net ondergedompeld laten totdat de wetsarts verschijnt? Ik begrijp dat daar nieuwe richtlijnen voor ontwikkeld zijn recent.
Daar zijn inderdaad heel veel richtlijnen lopende. Hè. In het kader van het forensisch onderzoek gaan we natuurlijk stellen van kijk, laat het lichaam onaangeroerd in het water, hè, omdat sporen kunnen verdwijnen. Anderzijds, als iemand gered kan worden, hoeft er geen forensisch onderzoek te gebeuren. Dus ik denk dat het prioritair is om inderdaad de dood vast te stellen. De vraag is inderdaad, hoe kunnen we ons daarop baseren? Hè? Hoeft het lichaam daar volledig voor uit het water gehaald te worden? Soms kan een context, hè, als we weten dat iemand al als drenkeling langere tijd vermist was, hè, of in het water is zien gegaan zijn, hè, en die wordt dan inderdaad meerdere uren later, komt die bovendrijven. Soms is de manier waarop iemand komt bovendrijven ook al indicatief voor een postmortaal interval. Dus probeer daar wat rekening mee te houden, maar vanaf het ogenblik dat er twijfel is, dat er weinig context is hoe lang iemand in het water kan zijn en dat er een mogelijkheid is om iemand te redden, om een reanimatie op te starten, dan denk ik inderdaad dat het cruciaal is om zeker te zijn dat het overlijden is vastgesteld. Anders kan als arts zelf kun je natuurlijk in de problemen komen. En ik denk dat dat absoluut niet de bedoeling is, dat er omwille van forensische richtlijnen collega's in de problemen komen, omdat zij inderdaad zouden beschuldigd worden van onvoldoende medische handelingen te stellen.
Ja.
Oké, ik heb nog een laatste vraag, die ook door verschillende collega's, ook niet-spoedartsen, al gesteld werd. Wat moeten we doen met een onverwacht medisch overlijden? Maar dat er geen gerechtelijk geneeskundig bezwaar is. Bijvoorbeeld, we hebben een diepe sepsis vastgesteld bij een jonge, gezonde patiënt. En de arts of de familie die wensen toch een autopsie. Er zijn centra in België waar dat die autopsie niet meer kan aangeboden worden door de dienst pathologische ontleedkunde. Zijn er andere instanties waar zij terecht kunnen met zo'n medisch overlijden?
Dat is een heel goede vraag die jammer genoeg geen goed antwoord kent. Hè. Dat is inderdaad op dit ogenblik een groot probleem. We zien dat de afdeling anatoompathologie daar minder interesse in krijgen of minder die vaardigheden hebben om inderdaad een uitgebreide autopsie te doen. En dan komt men eigenlijk inderdaad in een situatie waarin er bij een overlijden niet altijd een autopsie kan uitgevoerd worden, ook al zou dat zinvol zijn. We hebben nu tegenwoordig wel het koninklijk besluit waarbij het plots overlijden van jonge sporters wel systematisch kan onderzocht worden. En ik denk dat dat een eerste stap is om inderdaad die mogelijkheid wel op een goede manier te creëren. Maar dat is toch nog in zijn beginfase. Hè. En we zien dat dat natuurlijk niet voor ieder overlijden bij een jong, gezond persoon mogelijk is om dat besluit toe te passen. Wat we dan zien is dat er in zeldzame gevallen de mogelijkheid is om een privéautopsie te doen. Maar dat is eigenlijk heel moeilijk om dat inderdaad goed te reglementeren. We zitten enerzijds al met het juridisch kader. Hè. Er moet toestemming verleend worden door nabestaanden. Hè. Soms is het zo dat één nabestaande het wel wenst, andere niet. En men zit dan juist in de context van het overlijden dat sowieso alweer traumatisch is. Men moet dat vrij snel beslissen. Dus dat is eigenlijk ligt wel wat gevoelig. En anderzijds komt er dan ook nog eens het financiële kader. Hè. Een autopsie laten uitvoeren kost veel geld. Dat is niet vergoed door het RISIF. Hè. En dan gaat men eigenlijk mensen vragen die in een volledige rouw zitten om ook nog eens die financiële middelen ter beschikking te stellen. Dat is ook niet voor iedereen mogelijk. Dus men gaat eigenlijk twee standen creëren. Hè, voor welgestelden die dat wel kunnen doen en armere mensen die dat niet zouden kunnen doen. Ik denk dat dat ook weer niet optimaal is. Dus we zitten daar eigenlijk een beetje in een hiaat in de wetgeving die op dit ogenblik daar geen sluitend antwoord voor heeft. We zien in andere landen dat daar wel mogelijkheden zijn om dat anders te organiseren. Dus ik denk dat daar op dit ogenblik we een beetje in een situatie zitten waarin dat niet altijd mogelijk is om inderdaad een duidelijke doodsoorzaak te hebben. Wat we wel hebben, is dat we vanuit een forensische context, als we erbij gevraagd worden als jonge mensen sterven in de thuissituatie of inderdaad ergens openbaar publiek, dat we wel die reflex hebben om zeker op jonge leeftijd te stellen zonder dat er een duidelijke medische doodsoorzaak is, dat men eigenlijk een tussenkomst van derden, in welke vorm dan ook, drugs, intoxicatie, geweldpleging, niet kunnen uitsluiten. We kunnen dat eigenlijk voor ieder overlijden wel zeggen, maar je gaat eigenlijk altijd een waarschijnlijkheid koppelen. Iemand van 30 jaar of jonger, gaat eigenlijk normaal niet komen te sterven tenzij je een duidelijke doodsoorzaak hebt. Dus daar zijn wij geneigd als wetsarts om inderdaad vrij snel te zeggen van kijk, zonder medische achtergrond kan hier best juridisch gezien ook een autopsie gebeuren omdat we binnen een opsporingsonderzoek zitten en zonder duidelijke doodsoorzaak tussenkomst van derden niet volledig kan uitgesloten worden.
Ja, maar dan is het uiteraard geen natuurlijk overlijden meer. Of dan vermoed je dat het geen natuurlijk overlijden kan zijn.
Ja, maar dat is het gegeven wat we dan altijd benadrukken. Ja. Jonge mensen komen niet plots natuurlijk te sterven tenzij de doodsoorzaak gekend is. Ik denk als we systematisch al die plotse overlijdens op jonge leeftijd niet zouden onderzoeken, de kans te groot is dat we daar inderdaad een doding missen of meerdere dodingen missen en daarom inderdaad stellen van kijk, hier kan best wel binnen deze context een autopsie gebeuren. Misschien inderdaad niet naar de echt directe geweldpleging toe, maar zeker naar drugsfeiten toe. Het is niet enkel en alleen de overdosis, de klassieke overdosis, iemand die bewust te veel drugs inneemt, maar soms zitten er nieuwe vormen van drugs die niet of weinig gekend zijn, waarvan de gevolgen moeilijk in te schatten zijn, waar eigenlijk volksgezondheid of heel de maatschappij baat bij heeft om dat te onderzoeken, om ook te verwittigen naar andere drugsgebruikers toe, dat er mogelijk vervuilde drugs of veel straffere, veel forsere drugs zijn met hogere doses aan actieve bestanddelen. In die context kunnen we dat ook duiden, dat er dan verder autopsie nodig is.
Oké, dat is heel duidelijk.
Ben, heb jij nog vragen?
Nee, ik denk dat ik volledig uitgevraagd ben.
We zijn weer helemaal bij over het verdachte overlijden en alles wat er in jullie takenpakket daar nog bij komt. Joris, heel erg bedankt om langs te komen.
Dat is heel graag gedaan en nogmaals bedankt voor de uitnodiging.
Dat is geen probleem, het was geweldig interessant. Hè? Hopelijk hebben de luisteraars er ook veel aan gehad voor deze maand.
Ja, dat hoop ik ook. En daarmee ook ineens voor dit jaar, want volgende maand zijn we natuurlijk terug met een nieuwe episode.
Ja.
Maar volgende maand is een nieuw seizoen en ook een nieuw jaar. Over de content gaan we nog niks onthullen. Het gaat een verrassing zijn onder de kerstboom, maar dan 2 weken te laat.
We hebben een heel nieuw programma in petto voor volgend jaar. Dus aan alle luisteraars die nog actief luisteren, blijf zeker en vast de kanalen volgen.
Ja.
Alvast prettige feestdagen.
Zeker en vast, geniet ervan. Overeet jullie
niet te veel,
want dan komen we spoedgevallen. En anders maken we daar misschien wel eens een episode over.
Ja, absoluut.
Prima, prettige feestdagen en tot volgend jaar.
Dag.